Denk eens even terug in je eigen leven aan het moment dat je voor het allereerst verliefd werd. Even brengen binnen de menselijke kaders. Hè? Want als we het hebben over eerste liefde met God, dat is ook geweldig. Daar gaan we het ook natuurlijk over hebben. Maar de eerste liefde is mooi in elk opzicht. In elk opzicht. In elk opzicht. De eerste keer dat je verliefd werd, toen je dat meisje zag. De eerste keer dat je haar kuste. Dat je in haar ogen keek. De eerste keer, Johannes. Inmiddels ben je al grijs. Je bent een opa.
Maar ik weet het nog.
Je weet het nog. Weet je ook nog de tweede keer? De derde keer. Ja, zie je. Zo gaat dat. Maar de eerste keer, die vergeet je nooit meer, hè? En dat is met heel veel dingen zo. De eerste keer heeft de meeste impact op ons. Met alle dingen zo. En Jezus zegt dat. En Johannes die. Lodewijk die pikte dat net even op zo. Van terugkeer naar de eerste liefde. In de tweede dienst heb ik daar ook iets over gezegd. Dat we dat zo makkelijk kwijtraken. Want ja, we zijn zo druk met het bouwen van de kerk. En denken en doen. En dus ook goed. Maar de eerste opdracht is God liefhebben. Met heel je hart. Met heel je ziel. Met heel je kracht. En al je verstand. En alles wat in je is. Dat is en blijft in het Oude en in het Nieuwe Testament. En in de eeuwigheid. Het allerbelangrijkste. Weet je, het eerste gebod is niet bouw een kerk, drijf demonen uit. Zorg dat mensen bekeerd worden. Dat is de grote opdracht, natuurlijk, hoort erbij. Maar het eerste gebod is God liefhebben. En weet je ook nog de eerste keer dat je gepakt bent door zijn liefde? Weet je dat nog? Johannes, weet je dat nog? Hè? Dat is een eeuwigheid geleden, 40 jaar terug of zo, hè? Zoiets? Was het niet zo? Bijna. Dus we mogen straks het jubileum vieren. Voor mij was het 31 jaar geleden. Net iets meer. Op 8 januari 1977. Ik was in de IJsselhal in Zwolle. En er speelde Andrew Crouch. En ik was een junk. En ik was al meer dan 11 jaar verslaafd. En ik was helemaal gedemoniseerd en bezet gebied. Maar ik had een boek gelezen van Hal Lindsey. En ook een boek over Nicky Cruz. Dat lag bij ons thuis. En toen kwam ik in. Mijn zusje en mijn broer die werkten bij Youth for Christ. Ik dacht, nou, misschien is het toch wel een oplossing. Weet je wel. En dus ik dacht, misschien toch, misschien. En op een of andere manier ging ik naar hen toe. En toen kwam ik in dat concert. En toen ontmoette ik Jezus. Dat was zoveel liefde. Dat was zoiets onvoorstelbaars. Te ontdekken. God houdt van mij. En ik heb alles verknald. Maar hij houdt van mij. Dat heeft mijn leven helemaal gerevolutioneerd. Veranderd. En dan zat ik daar in die rij. Met zulk lang haar. Ik liep op klompen. Ik had een bontjas tot hier. Mijn haar tot hier. Ja. Ik had gaten in mijn broek, die moet je tegenwoordig duur betalen, maar toen niet. En ik was zo gebonden. Ik was zo in demonische dingen terechtgekomen. Ik wil geen woorden aan vuil maken. En ik dacht, als God mij ooit te pakken krijgt, dan gooit hij me in de hel. Ik heb alles, natuurlijk, ik was christelijk opgevoed. Ik kende wel de Bijbel, maar ik kende zijn liefde niet. Maar het tegendeel was zo. En toen ik Jezus zag met de ogen van mijn hart. Ik heb geen open visioen gehad, dat niet. Maar het maakt niet uit of het open is of in je hart. Als het er is, is het er. En het eerste wat hij tegen mij zei. Eerst, dat zal ik ook nooit vergeten. Weet je nog de eerste woorden die Jet tegen je zei? Nou, misschien niet, misschien niet. Maar de eerste woorden die Jezus tegen mij zei. Die zal ik in de eeuwigheid niet meer vergeten. Ik ben degene die je altijd gezocht hebt. Ik zocht, Ik wist niet wat ik zocht. Ik zocht vrede, ik zocht rust, ik zocht zingeving. Ik zocht het in de drugs, ik zocht het in de muziek, in de filosofie, in de yoga, in de meditatie, in de Oosterse mystiek. Anderen zoeken het in seks en in drugs en in macht en in auto's en dingen. Maar ik zocht. En heel veel mensen zoeken, maar ze weten niet eens wat ze zoeken. Het zoeken is in ons gelegd door God. En toen ik Jezus vond, nee, hij vond mij. Hij was niet verloren. Hè? Ja, toch? Wacht eens even. Ja, dat zeggen we wel zo. Ik heb Jezus gevonden, ja. Wacht even. Kom nou even. Hij was niet zoek. Jij was zoek. Maar goed, wie weet, we zeggen ook de zon komt op. Nou, die komt ook niet op. De aarde draait. Maar goed, zoiets is het, hè. Goed, hè. Maar toen hij mij vond, dat was het eerste. En het tweede, dat zal ik ook nooit vergeten. Oh man, ik stond te janken. Nou, ik jankte nooit. Als ik thuis was geweest, was iedereen aan het janken. Dat was niet zo leuk. Het was altijd ruzie. Het lag aan mij. Want ik zat in de duisternis. Maar het tweede wat Jezus tegen mij zei. Ik ben niet gekomen om jou te veroordelen. Maar om dat oordeel uit je leven weg te nemen. En ik voelde me zo veroordeeld. Door mijn eigen geweten. Ik kon de Bijbel niet lezen. Ik stond doods uit. Ik dacht, ik ga naar de hel. En ik verdien het ook nog. Ik kende de genade van God niet. Ik kende Gods liefde niet. Hij zei, ik ben niet gekomen om jou te veroordelen. Man, het was alsof ik in de death row zat. En Jezus zei, joh, kom maar uit die cel. Ik ga in jouw plaats. Dat deed iets in mij. Alle spanning viel van me af. Alle angst viel van me af. Onvergetelijk. En het derde wat hij tegen mij zei is, als je mij vertrouwt, dan maak ik alles nieuw. Dan maak ik alles nieuw. En ik dacht nog toen, ja, hoe moet dat dan? Al die mensen die door mij verslaafd zijn geraakt. Sommigen zijn van het dak gesprongen. De rotzooi, leugens, het bedrog, de onreinheid, het liegen, het stelen. Alles wat ik heb uitgevreten. Maar toen wist ik nog niet de kracht van Gods genade. Die zelfs het bloed wat zelfs je geweten kan reinigen. Zelfs je geweten, wat een psychiater niet kent. Dat kan het bloed van Jezus wel. Die kan zelfs je geweten reinigen. En ik weet nog goed, ik strompelde die zaal uit de IJsselhal in Zwolle. En mijn broer en zus die keken nog. Want ja, die baden de sterren van de hemel. Maar die waren inmiddels op een punt aangeland. Die dacht, dat gebeurt nooit. Heb je dat ook wel eens met die mensen? Je bidt, maar eigenlijk heb je bijna alle geest van ongeloof. Je denkt, het is onmogelijk dat die gozer tot bekering komt. Nou, dan ken je God nog niet. Niks is onmogelijk bij God. Dus dat moet je ook nooit meer zeggen, joh. Soms moet je gewoon tegen mensen zeggen, jij gaat je bekeren, vanavond. Soms moet je dat gewoon zeggen. Moet je gewoon proclameren. Ja, dat moet je soms doen. Dan zul je nog van baas staan, hoe vaak het ook nog gebeurt ook. Hè? Ja, zo werkt dat. Ja. En toen leerde ik mijn vrouw kennen en ik kwam in kerk en natuurlijk, ik moest gewoon schip maken en al die dingen meer. En ik ging op weg met God. En uiteindelijk kom ik in de bediening en fulltime en ik begon de wereld over te reizen. Je moet je voorstellen, dan spreek ik over 10, 15 jaar later. Ik was getrouwd, ik had 4 kinderen. Ik was fulltime in de bediening inmiddels. Ik had een eigen kantoor. Ik deed het mooiste werk van de wereld. Er is geen mooier werk. Ik wil niet zeggen, hoor, natuurlijk ieder zijn roeping, maar ten diepste is er geen mooier werk dan wandelen met God in hetgeen waartoe hij je geroepen heeft. En anderen over Jezus vertellen. En ik was in mijn kantoortje. En mijn vrouw was zwanger van onze Joël. Dus 16 jaar geleden. Dus zo lang is het geleden. En ineens kwam de tegenwoordigheid van God. En weet je, dit wil ik ook nog even benadrukken. Dat soms dan denk je, ja, die man die doet het zo goed. En omdat hij zo heilig leeft of zoveel in de Bijbel leest of vast of zo. Maar ik wil benadrukken dat ik was God niet aan het zoeken op dat moment. God zocht mij. En ik wil dat u beseft dat God meer verlangt naar een intieme ontmoeting met u, dan u ooit verlangt naar een intieme ontmoeting met hem. En er zijn soms van die momenten dat God een soevereine beslissing neemt. We hebben daar genoeg verhalen van, ook in de Bijbel. Dat God iemand bezoekt. En ik kan op geen enkele manier ook maar iets aanwijzen waar ik dat aan verdiend had. Dus dat wil ik even benadrukken. Niet denkt van, jij was misschien wel goed genoeg om dat te ontvangen. Want dat kun je komt er ook nooit achter. Waarom God de een verkiest op een bepaald moment. Maar ik geloof dat in zijn hart het verlangen er is om dit bij iedereen te doen. En in één keer, ik zat maar gewoon achter mijn computer. En ik was een documentje aan het typen. En in één keer kwam de tegenwoordigheid van God zo krachtig. Ik heb de deur niet eens open gedaan. Hij was er gewoon ineens. En toen zei hij tegen mij, weet je nog wat ik je beloofd heb? En onmiddellijk wist ik dat hij refereerde naar dat derde ding wat hij tegen mij zei. Als je mij vertrouwt, maak ik alles nieuw. En in een flits dacht ik was het helemaal vergeten. En ik keek naar mijn leven en ik werd zo ontroerd. Ik dacht, ik ben het al lang vergeten, maar God heeft het waar gemaakt. Ik ben weer gezond. Ik heb weer een gezond zelfbeeld. Ik heb een schat van een vrouw. Ik heb 4 lieve kinderen. Een 5e onderweg. Ik doe dit mooie werk. Mijn leven heeft zin gekregen. Ik heb een doel. Er is een passie die brandt in mijn hart. Dat heeft God allemaal gedaan. En ik werd zo overweldigd aan de trouw van God. En ik wil vanavond ook zeggen, duik eens even terug. Is er een moment dat God jou iets beloofd heeft? En het is nog niet in vervulling gegaan. Denk even terug in je geheugen. Aan dat moment dat God tot je gesproken heeft. Ik wil zeggen, God is het niet vergeten. En hij gaat het zeker doen. Maar je weet niet altijd wanneer. Dat is het punt. En dat was zo'n heerlijk moment dat ik dacht, weet je wat? Ik doe even die computer uit en ik wil gewoon genieten van zijn aanwezigheid. Dat is ook altijd de moeilijkheid tussen aanbidding en prediking. Dan soms wil je eigenlijk niet stoppen. Want je voelt gewoon de Heilige Geest en de tegenwoordigheid van God. En je kunt wel huilen en lachen tegelijk. En je wil stil zijn, maar je wilt ook wel uitschreeuwen. Er gebeurt zoveel in je hart. Kent u dat? Wat ik over spreek, u weet het wel, hè. Het zijn zulke kostbare momenten. En dan vervagen ook al je problemen. Dat doet er eigenlijk even niet meer toe. Want God is er. En je hebt wel geen oplossing voor al je problemen. Maar zijn tegenwoordigheid overstijgt alle vragen die je nog hebt. Dat zijn kostbare dingen. En dat moeten we ook altijd zoeken. En dan, ik dacht, ik doe hem uit. En toen zei God tegen mij dit. Over eerste liefde. Hè? Toen zei hij tegen mij, waarom denk je dat ik zieken wil genezen? Waarom denk je dat ik mensen wil redden? Waarom denk je dat ik mensen wil bevrijden van demonen? Nou, dan ben ik altijd wel een onderzoeker in de Bijbel. En ik vind de Bijbel een geweldig boek. En dat moet je ook lezen, niet uit de religieuze verplichting. Maar het is Gods boek, het is het mooiste boek van de wereld. En onmiddellijk begon bij mij mijn raderen met bijbelteksten en de antwoorden op die vragen die de Heer mij stelde. Maar het was alsof de Heer zei, laat mij het antwoord maar geven. Weet je, als God vragen stelt, dan is het niet omdat hij niet weet wat het antwoord is, hoor. Ik bedoel, toen Jezus zei, wie zeggen de mensen dat hij bent, had hij echt geen identiteitscrisis. We was ook niet aan het dementeren. Ik bedoel, maar jouw antwoorden openbaren jouw hart. Daar gaat het om. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Jouw antwoord laat meer zien over jou dan over God. En toen zei de Heer tegen mij, kijk naar mij. En dit is ook iets, ja, dat is soms bijna niet te beschrijven, maar om het duidelijk te maken, beschrijf ik het als volgt. Het was net alsof Jezus naar me toe kwam en zei, kijk naar mij. En ja, dat kan natuurlijk in het fysieke niet, maar het was alsof hij ineens, als het ware, de deuren of van zijn hart, alsof hij zijn jas opende, of dat hij zijn borstkas opende, en zei, kijk naar mijn hart. En ik zag een groot, brandend, gepassioneerd, kloppend hart vol liefde. En toen zei hij dit tegen mij. De enige reden waarom ik mensen wil genezen, is omdat ik van mensen hou. En de enige reden waarom ik mensen wil redden, is omdat ik van mensen hou. En de enigste reden dat ik mensen wil bevrijden van de machten van de duisternis, is omdat ik van mensen hou. En ik zeg eigenlijk niks nieuws, want dat weet u allemaal wel. En ik wist het ook wel. Ja, hier, dat is het punt. Maar God sprak niet tot mijn hoofd. Hij was iets aan mijn hart aan het openbaren. Want je kunt dat wel weten met je hoofd. Maar dat is nou juist het probleem van onze handicap. God, je hoeft het nog niet eens te weten met je hoofd. Als je het maar weet met je hart. En het was een openbaring aan mijn hart. En ik weet nog goed, dat is een onvergetelijk. En misschien hebben sommigen van u al eens een keer iets van dit verhaal van mij gehoord. Maar daarom is het nog niet verkeerd om het nog een keer te horen. En ik weet nog goed, toen ik dat zag, toen had ik een soort dubbel gevoel. Want aan de ene kant dacht ik, God, waarom laat u mij uw hart zien? Ik bedoel, dat is hetzelfde tussen een jongen en een meisje verliefdheid en je laat echt je hart zien. Dan stel je je zo kwetsbaar op. En ik voelde me zo bevoorrecht dat ik dacht, ongevraagd komt u zomaar naar me toe en u laat uw hart aan mij zien. Waar heb ik dat aan verdiend? Ik was helemaal verbluft dat God dat deed bij mij. Pietje Puk. Ik bedoel, ja, zo keek ik ook naar mezelf. Dat deed God zomaar. Maar aan de andere kant voelde ik me ook ontzettend klein worden. Want toen ik het hart van God zag, zag ik ook ineens mijn eigen hart. En ik stond wel in de bediening. En iedereen die in de bediening staat, die zal dit ongetwijfeld ook wel kennen. Momenten van salving, dat je bidt en er is kracht en er gebeurt van alles. Nou, dan kik je zelf ook op gewoon. Het is gewoon kikken. Hè? Maar op het moment dat God dan ineens niet beweegt, dan denk je, nou, dan sta ik ook voor joker. En dan spreek je een profetie uit en er is niemand die reageert. Of je bidt en er gebeurt helemaal niks. En dan eigenlijk zit er nog heel veel van je eigen vlees bij. En want je voelt je goed, want je denkt, kijk eens, okay, ik ben een man van God. En kijk eens even wat een kracht hè, in mijn bediening. En ineens zag ik ook mijn eigen hart. In uw licht zien wij het licht, staat er. In het licht van het hart van God zag ik ook heel goed wat er ontbrak aan mijn eigen hart. Dat vaak mijn motief om met mensen te bidden nog ook wel vermengd was. Hè, dat ik goed uit de verf zou komen. Dat deed ik niet bewust. En dat ik niet altijd gedreven werd door diezelfde passie. Omdat ik van mensen hou, zei Jezus. Omdat ik van mensen hou. En dat gaf mij een heel slecht gevoel. Ik dacht, ik hou niet altijd zo. Ik bid niet altijd omdat ik van mensen hou. Het is omdat ik het zelf ook zo lekker vind om de kracht van God te zien. En als iedereen dan omkukelt en dan een goed gevoel. En als iedereen dan blij wordt over de kracht van God is er, goed gevoel. Maar Jezus, als hij eigenlijk voor iemand bidt of iemand aanraakt, is het vanuit een pure liefde voor die mens. Hij is uit op het welzijn van die ander. En ik weet nog goed, toen heb ik het beste, maar misschien ook het meest vreemde wat je kunt doen. Toen heb ik gezegd, Heer, ik stop met de bediening. Ik vind dat ik eigenlijk niet waard ben om uw ambassadeur te zijn. Want als ik uw ambassadeur moet zijn, dan moet ik net zoveel passie hebben voor mensen waar ik voor bid als u heeft. Want anders kan ik u niet vertegenwoordigen. En ik kan zeggen, in de loop der jaren heb ik iets geleerd op het moment dat ik de tederheid van Gods liefde voor mensen voel. Dat is ook het moment dat het meeste gebeurt als ik voor mensen bid. Dat is een kanaal wordt dan vrijgemaakt door mijn eigen hart. En dat is belangrijk dat je dit begrijpt. Want je wilt misschien de kracht van de Heilige Geest. Maar die kracht die werkt niet alleen maar door je hoofd. Die werkt ook door je hele persoon en door je hart. Als jij een verlengstuk wordt van zijn passie. De Bijbel zegt, en ik toon je een weg die nog veel hoger leidt. Dat gaat dan in de Korinthebrief, dat gaat over de liefde. Dat gaat over de vrijzetting van een dimensie van de kracht van God, die helemaal nauw verweven is met de liefde die je voor God voelt en van Gods wegen voor de mensen voelt voor wie je bidt. En dan word je als het ware een kanaal waardoor God kan stromen met onbegrensde mogelijkheden. En ik weet nog goed, ik heb toen op de grond gelegen en ik zei, Heer, ik heb een open hart operatie nodig. Ik wil net zo veel liefde voor mensen voelen als u, als ik voor ze bid. Dan weet ik, dan ben ik eigenlijk pas uw vertegenwoordiger voor deze mensen. En ik weet niet meer hoe lang ik nog op de grond toen gelegen heb. Maar uiteindelijk voelde ik de vrede van God, de vergeving van God. En ik stond op en ik moest die avond spreken in een of ander klein dorpje onder Rotterdam. Ik weet niet eens meer hoe het heet. Ja, West Maas. En de meesten van jullie weten helemaal niet waar dat ligt. Er zijn drie huizen en een kerk. En dan hebben ze nog een dorpshuis, het heet Concordia. Dan moest ik spreken. Concordia. Nou, dus ik naar huis. En ik weet nog goed, mijn vrouw, die keek naar mij. En mijn ogen waren rood. Ik had zo zitten huilen. En ze zei, wat is er met jou aan de hand? Ik zei, ja, dat is wel goed. Ik vertel het je wel later. Want ik moest het nog op een rij krijgen. Ik kon er nog geen woorden voor vinden. Het was zo verse... nieuwe frisse ervaring van Gods liefde. En afijn dus, mijn dochter Joyce, die met David is getrouwd, die was 10 jaar. En die zei, papa, mag ik met je mee? Ik zei, oké, meisje, kom maar mee. We zijn met mij in de auto. En toen reden wij daar naar Westmaas. Ik woonde toen nog in Leerdam. En onderweg zei ze, pap, als mensen tot bekering komen, hè, dan gaan ze vaak huilen. Hè? Ik zei, ja. Zei, waarom doen ze dat dan? Ik zei, ja, dat is die liefde van God. Dat gaat zo diep. Ze zei, nou, dat vind ik maar stom. Als God dan in je leven komt, dan moet je toch blij zijn? Ik zei, ja, maar dat ben je ook. En dan ga je toch niet huilen? Ja, je kinderlogica, hè? En ik zei, nou ja, dat ontdek je nog wel een keer. En afijn, ik kwam daar en ik zat daar. En nou, ze hadden een heel koor en zo met een dirigent. En ik weet nog goed, die man die dat leidde, die was heel zenuwachtig. Die zei nog, broeder Dilleman, u gaat toch geen uitnodiging doen, hè? Want dat zijn we niet gewend hier. Ja, dat weet ik nog goed. En ik dacht, jeetje, moet ik daar nog mee zeggen? En ik zei, geleid door de geest. Nou, weet je wat? Laten we dat nou maar aan de Heilige Geest over. Oké, dat zal het wel goed zijn. Ik dacht, nou, daar ga je mooi alle kanten mee uit. Moet je goed onthouden. Als je ooit voor zo'n situatie komt te staan, dan hou je heel veel ruimte over, dan kan je alle kanten uit. En dan fijn, ik zat daar gewoon zo ergens in die zaal. En de koor begon te zingen en liedjes en de hele handel. En ja, sorry. Het was echt niet zo'n soort aanbidding als wij hier hebben. Maar ik zakte even weer terug in dat moment. Een soort, dat heb je wel noem het déjà vu, een afterglow van die middag. Want het was nog zo vers, hè. En ik zei, Heer, wat wilt u dat ik zal spreken hier? Het is wel eens goed om dan op te vragen. Soms weet je het wel. En soms zegt hij, nou, mag jij kiezen vanavond? Zegt hij ook wel eens tegen mij. Mag ik zelf uitmaken? Want God is ook geïnteresseerd in wat ik leuk vind. Ja, dat wist hij misschien niet, hè? Maar God is geïnteresseerd in wat jij leuk vindt. Hallo? Ja, echt waar. Maar die avond zei hij, Heer, wat wilt u? En toen zei hij, waarom vertel je gewoon niet van mijn liefde? En toen heb ik mijn getuigenis verteld. Van Zwolle, weet je, wat ik net even... Maar dan uitgebreid. En aan het einde van het verhaal, ik raakte zo gepassioneerd toen ik het vertelde. En toen dacht ik bij mijn eigen, ik zou een sadist zijn als ik nou geen uitnodiging deed. Het is net alsof je voor een stel honden achter een glazen muur een heel diner uitstalt. En vervolgens zeg je, de dienst is klaar. Het is gewoon een misdaad. Dus ik dacht, ze kunnen allemaal de pot op met geen uitnodiging. Ik zeg... Ze moeten nou allemaal een uitnodiging krijgen. Dus ja, dus maar dat maakte ook niet meer. Ik deed er gewoon uitnodiging. En dat deed God zoiets geweldigs. Want in dat kleine Concordia was er nou hooguit 200 mensen. Nou, ik denk nog niet eens 150 maximaal. Maar er gingen meer dan 30 handen omhoog. En mensen zaten gewoon in die zaal al te huilen. Ze werden aangeraakt door Gods liefde. Toen dacht ik, ja, nou moet ik ook een uitnodiging doen naar voren. En ik ben, ja, hoe doet u dat? Ik zeg, ja, hebben we een zaaltje of zo? Of kunnen we hier... Nou, dus wij naar de zon. Ja, hier is het zaaltje nou. Dus wij helemaal naar dat zaaltje. Man, helemaal bezweet en zenuwachtig. Die wist niet wat hem overkwam en zo. Maar toen ontdekte ik pas wat God in mijn hart gedaan had die middag. Want ik ging één voor één voor die mensen bidden. En er waren nog een paar andere meebidders en zo. Maar ik kon eigenlijk helemaal niet bidden, joh. Bij iedereen wie je kwam. Ik voelde ik zoveel lief. Ik begon gewoon met die mensen een potje te janken één voor één. Ik deed mijn arm om ze heen. En ik voelde God gewoon wonderen doen. Bij de een, bij de ander. Ik voelde Gods liefde voor die mensen. Ik dacht, Heer, dit is het. Dit is het. En in één keer keek ik. En weet je wie daar stond? Joyce, mijn dochter. Ja, die had ook de hand omhoog gedaan. Ja. En ik dacht, nou, ik ga voor haar bidden. Dus ik zocht nog eigenlijk even. Ja, wat zal ik uitspreken en zo. En ik had alleen nog maar mijn arm om er een gedaan. En in één keer... En ik zei nog... En ik dacht nog, dus ik denk misschien dat ik er knijp. Maar... Ik zeg, waarom huil je nou? Zei, ik weet niet. Ik zei, dat is de liefde van God. Diezelfde avond kreeg zij antwoord op haar vraag. En als je haar nu ziet, het is zo'n mooie vrouw. Ze is niet moeder. En ik weet nog goed, ik was helemaal in, dan ben je in de glorie. Dan neem je mee, dan ga je uit. Die samenkomst is klaar en alles in de auto, in de huis. En het leek wel of ik op wolken reed, jongen. Mijn hart was een zingen. God had zoiets gedaan. En ik dacht bij mij, hoe kan dit nou? En soms, weet je wel, in Nederland, dan zit je in een zaal met 200. En als er dan 2 tot bekering komen, dan denken ze dat ze opwekking hebben. En dan ben je in Concordia en dan komen er meer dan 30 mensen onder tranen tot bekering. En dan denk je, hoe kan dit nou, weet je wel? En ik had gewoon een enorm vraagteken in mijn hoofd. Afijn, we komen thuis, 2 uur s'nachts uiteindelijk. Was het 2 uur s'nachts? Kun je nagaan wat voor leven dat ik heb, joh. Dat is een nachtleven. Kom ik thuis. En Joyce, die rent de slaapkamer in van de moeder. Ik heb een dikke buik, en zwanger van Joël. Ze zegt, mam, word wakker. Ik ben bekeerd. En vergeet nooit meer. Nooit meer. Ze was de eerste van onze 5 kinderen. En ze zei, wat is er gebeurd dan? Nou, Kijn, even zo het verhaal verteld. Dus ik deed uiteindelijk het nachtlampje uit. Maar ik kon geen oog dicht doen, joh. Mijn geest was gewoon... Ja, door een atoomcentrale gegaan of zo, weet ik veel. En ik kon geen oog dicht doen, man. Ik was zo wakker. En toen zei ik, Heer, hoe kon dit nou? En toen zei God dit tegen mij. En ik hoop dat u dit onthoudt. We gaan straks bidden voor het werk van de Heilige Geest. Maar hij zei dit. Omdat ik een nieuw werk in je hart kon doen, kon ik ook iets nieuws in je bediening doen. En het is nooit anders dan dat. Als je opwekking wil. Sommigen denken, ja, het begint in de Bollestreek. Of het komt van de oceaan. Of ja, je hebt allemaal profetieën. In elke stad is er wel iemand die zegt, het begint in Zwolle. Het begint hier. Anderen zullen vast zeggen, het begint in Loppersum. Houd toch op met die onzin. Het begint hier. Het begint hier. En of je nou in Tokio bent of in Lutjebroek. Het begint hier. Het begint hier. In je hart. Als God de heerschappij krijgt. Over jouw hartenklop is opwekking onvermijdelijk gewoon. Dan gebeurt het. En ik weet nog goed, ik was er zo vol van. En ja, ik ben een man, ik spreek niet over dingen waar ik geen verstand van heb. Dat is heel onverstandig om dat te doen. Ja, logisch toch? Ja, want er zijn mensen die zeiden, waarom praat je nooit over Israël? Nou, dat toen, nu, gisteren heb ik iets over gezegd. De reden dat ik nooit over Israël sprak is, daar had ik gewoon geen openbaring over. En dan vind ik dat je er ook niet over moet praten. Maar als God me dingen openbaart, dan spreek ik erover. Dus nu had ik een openbaring over Gods liefde. En ik begon overal te preken over de liefde van God. Want ja, er was iets met mij gebeurd over die liefde. En ik dacht, ja, wat zegt de Bijbel daar nou eigenlijk open? Dus het was niet zo dat ik eerst de Bijbel ging bestuderen en dan een preekje had uit de Bijbel gehaald. Nee, God had eerst een preek in mijn hart gedaan. En nu wilde ik het ook de kaders van de Bijbel daarbij halen. En toen moest ik naar de Canarische eilanden. Kees-Jan de Maas, sommigen van jullie kennen misschien wel, die woonde daar. Nou, ik dacht, ja, leuk, tof. Ik mag naar de Canarische eilanden om te preken. Neem gelijk mijn zwembroek mee. Natuurlijk. Wat doe je daar dan op de Canarische eilanden, toch? Hè? Ja. Nou, in een jeugdkamp daar in de bergen, boven helemaal in de wolken waren we letterlijk. Boven de wolken, in de wolken. En dus ik had die bagage van wat er net gebeurd was in die weken ervoor. En ik weet nog goed, we stonden daar buiten, 150 jonge lui en zo. En man, ik stond helemaal in vuur en vlam. Ik zei, vanavond gaat God iedereen met zijn vreugde aanraken. En ik begon voor iedereen te bidden en iedereen begon te janken. Dus ik had helemaal mis. Het was misschien wel vreugde, maar soms dan begrijp je God toch niet helemaal. Heb je het niet goed begrepen? Maar de Heer werkte wel. Dus dat was geweldig. Afijn, die hele atmosfeer van die week was zo tof. En ik bad nu vanuit die nieuwe passie en ik sprak over die liefde. En ik weet nog goed, toen in die zaal ook op een gegeven moment, toen dacht ik, weet je wat, God wil ze aanraken. En als een tornado, iedereen was in aanbidding, ging ik door die zaal en iedereen zo snel aanraken. Toen stond ik achterin, toen draaide ik me om. Toen lagen er een stuk of 50 op de grond. En die begonnen ineens allemaal te manifesteren met demonen. En ik dacht, jeetje, wat heb ik gedaan hier? Want ik had gewoon zo die kick, weet je wel, van lekker iedereen even aanraken. En nou kende ik wel een beetje de bevrijdingsbediening. Maar meer in de trant van urenlang bidden met één persoon. En dan na 2 uur, dan zitten die demonen nog. Ik ga niet weg, weet je. Dan zit je dan met je salving. Kennen jullie dat ook wel? Ken je dat? En dan denk je, heer, wat bent u nou? Wat doen we fout? Ja, ik ben van alle markten thuis hoor. Vooral ook van de mislukkingen dus. Maar goed, dus moet je voorstellen, met die bagage en die herinnering, er liggen er ineens 50 mensen op de grond te manifesteren met demonen. Ik wist niet eens dat ze er zaten. Ja, totdat ze er openbaar werden. En ik bad het kortste gebed aller gebeden. Help! Want ik dacht, wat moet ik hiermee? En nou, toen zei de Heer tegen mij, wees niet in paniek, ik heb alles onder controle. Ik zei, ja, maar ik niet. Ik zei, wat moet ik dan? De Heer zei, je moet niks. Ja, maar wat moet ik dan? De Heer zei, ga nou maar lekker aan bidden. Maar inmiddels zaten er al een paar van die Spaanse broeders bovenop die mensen. Eruit in Jezus naam. Het zal maar een meid zijn, er zitten 4 van die kerels bovenop je. Je wordt er doodsbang van. Nou, goed bedoeld allemaal hoor, daar niet van. Maar... Dus ik ging naar de microfoon en ik zei, willen jullie allemaal van die mensen afgaan? Want we gaan nu de Heer aanbidden. Dus die leiders die kwamen naar me toe. En die zeiden, maar dat zijn we zo niet gewend. Ik zei, ja, ik ook niet. Hij zei, waarom doe je dat dan? Ik zeg, omdat de Heer het zegt. Ja, wat moeten we dan doen? Ik zeg, dat weet ik ook niet. Aanbidden. Dus wij begonnen de Heer te aanbidden. En die mensen die lagen daar. En weet je, de demonen trekken dan aan gezicht. En in het begin werd ik er bang van. En dan dacht ik, stumper, ga toch weg. Ja. En toen begon God iets te doen. Het was zo onvoorstelbaar. Want terwijl we aan het aanbidden waren, zag je ineens demonen begonnen weg te gaan. Ik zag ineens hier en daar tranen vallen, vrede over gezichten komen. Sommigen begonnen, terwijl ze op de grond lagen, de Heer te aanbidden. Ik dacht, jeetje, dat is toch makkelijk zo, man. Waarom hebben we het niet eerder zo gedaan? Dat doen we toch moeilijk soms? Het is allemaal zo gemakkelijk als je het op Gods manier doet. En, ah man, het feest kon niet meer stuk, hè. Goed. Nou, toen kwam het de volgende dag. Ja, die hele atmosfeer was zo tof daar het hele weekend. En mijn zwembroek had ik nog steeds niet aangehaald. Maar goed, dat deed er ook eigenlijk niet zo toe. Toen die avond daarna, toen had ik echt zoiets van, we gaan een zieke genezen, weet je wel. We gaan lekker bidden. En nou, er zijn soms van die momenten, dan is die zalving er gewoon. Dus, nou, ik ging zo links en rechts bidden met mensen. En toen kwam een meisje naar me toe, die zegt, wil je voor me bidden? Ik heb een kiste. Nou, wist ik veel wat dat was. Ik ben geen dokter. Ja, nu weet ik het wel, maar toen wist ik dat niet. Ik zeg, waar zit dat ding? Dat is hier. Dan moet je wel voorzichtig zijn natuurlijk, hè. Je zult niet overal de handen opleggen natuurlijk. Dus ik zeg, nou, doe je hand er maar op. En je wel tegen haarzelf. En ik raakte heel zachtjes haar hand aan. En de Heilige Geest kwam over haar. En bam, die griet die viel op de grond. Ik denk, nou, God wil weten wat hij doet. Dus ik ging gewoon naar de volgende. Je hebt van die mensen die gaan urenlang met zo iemand meebidden. Dat is ook soms frustrerend. Dan ben je in de glorie, dan zit iemand in je oren te tetteren. Weet je wel? Ik zeg niet dat je nooit even door moet bidden, maar dan moet je ook maar afvragen of dat nou altijd zo helpt. Maar goed. Dus ik ging naar een ander en toen was een gozer, die had een meniscus, weet je wat het is, knie, een soort voetbalknieachtig iets. Dus ik begon met die gozer te bidden. Maar het is heel opmerkelijk, want ik wil iets zeggen over zalving. Het is heel opmerkelijk wat je kunt doen onder de zalving. Normaal kun je één ding tegelijk, maar onder de zalving kun je wel drie dingen tegelijk doen. Het is heel apart. Want wat gebeurde er nou? Terwijl ik voor die gozer aan het bidden ben, begint dat meisje daar op de grond onbedaarlijk te lachen. En ik ben aan het bidden en ik hoor dat ook. Het zijn al twee dingen. En God besluit om op dat moment tegen mij ook nog iets te zeggen tegelijkertijd. En die zegt tegen mij, ze lacht omdat ze genezen is. Ik zei, oké, bedankt heer. Dus ik bad gewoon door voor die gozer. Nou, fijn. De avond ging verder. Er was nog voor meer mensen. Er gebeurde van alles. En toen keek ik op mijn klokje. Toen was het 2:00 s'nachts. Ik zei, nou, laten we maar een beetje afronden. Want we hebben nog een paar dagen. Dat hou je niet vol als je dit zo... Dus ik ging naar de microfoon. Ik zei, op een gegeven moment in die microfoon. Ik zei, God hebben geweldige dingen gedaan. En er zijn hier mensen genezen. En er is hier een vrouw van borstkanker genezen. En er is hier een man van een voetbalknie genezen. Dus ik zei borstkanker. Want ja, voor mij of het nou kiest of kanker heet, is allemaal rotzooi. Je moet er toch gewoon vanaf. Maar wat gebeurde er nu? Dan zie je hoe God soms ook onder de zalving kunnen de gekste dingen gebeuren. Nou was er een andere jonge vrouw. Die had geen kiesten, maar die had borstkanker. En die dacht dat ik een woord van kennis uitsprak. Maar dat was niet zo. Ik had het over die kiesten. Maar ja, ik heb geen verstand van die dingen. Dus ik wist het verschil niet tussen kanker of kiesten. Dus afijn, al die jongelui die gingen zo naar hun tentje. En ineens komt die andere jonge vrouw naar me toe. Die zegt, hoe wist je dat? Ik zeg, wat? En dat ik borstkanker had. Ik dacht, waar heb je het over? Ik heb het over die andere griet, weet je wel, die met die kiesten, dat ding. En dus ik keek zo van, wat bedoel je dan? Ja, zegt ze, want je sprak het toch net uit en ik ben genezen en weg was ze. Ik dacht, oh jee, nu denkt ze dat ik een woord van kennis heb uitgesproken. En ja, straks is ze blij met een dode mus. Ja, dat is toch verschrikkelijk als het niet weg is. Even proberen meedenken. Dus ik zat er eigenlijk wel een beetje mee. En even later kwam die griet. Het is weg! Ik zei, ja, dat weet ik. Dat heb God me al verteld. Het is weg! Ik zei, ja, dat weet ik. Dag! Ik zat eigenlijk meer met die andere meid in mijn hoofd. Van, hoe moet het nou? Dus ik ging naar die leiders toe. Ik zeg, zo en zo is het geval. Nou, zeiden ze, weet je wat? Het is al zo laat, laten we morgen maar even met haar praten. Nou man, ik had een steen in mijn maag, want ik wil die vrouw niet van haar vreugde beroven. Maar ik wil ook niet dat ze met een valse hoop weggaat. Terwijl, ik bedoel, het is wat als je borstkanker hebt. Er zijn er hier misschien wel die dat gehad hebben en geopereerd en alle ellende van dien. Dus uiteindelijk de volgende dag, ik heel voorzichtig, Ik zeg, ja, ik wou je nog eventjes met je praten. Ik zeg, ja, je zei dat je genezen bent. Ja, zegt ze. Want ik had ook hele harde plekken. Maar vanmorgen, ja, toen je het zei, toen was de pijn al weg. En vanmorgen waren die harde plekken, die waren ook allemaal weg. En ik had bijna gezegd, laat eens even zien. Maar oh nee, dat kan natuurlijk niet. Zien doet geloven toch? Nou, maar goed, ik geloofde het al voordat ik het gezien had. Maar, en in één keer kwam er iets over mijn lippen, dat had ik niet bedacht. En ik geloof ook dat het van God was. Ik zei, jouw geloof heeft jou genezen. Het had helemaal niks met mij te maken, lieve mensen. Het heeft niks met ons te maken. En ik heb ontdekt, als je in die liefde van God wandelt, onder de zalving, dan kunnen de gekste dingen gebeuren, al snap je er geen bal van. Ten slotte ben je ook geen dokter, en je bent zeker God niet. Je vindt mensen die proberen alles te beredeneren, nou, dan kom je toch niet uit. Ik weet nog goed, ik was in Hanningsveld, in een kerk of weet ik veel daar, Barendrecht geloof ik. Toen kwam er een man die zei, wil je bidden voor mij, voor passie, voor verloren zielen? Ik geloof dat mijn preek erover ging, ik weet niet meer. En die man had een gebroken duim. Dat wist ik niet. Ik zat er wel een verbandje. Dus ik bid voor, moet je je voorstellen. Ik bid voor die man. Voor passie voor verloren zielen. Nou, er staan nog een paar mensen. Die man die gaat legt naar zijn stoel. Die staat in één keer op. Hij zei, ik wil getuigen. Ik zeg, ja, wacht even. Hij zei, nee. En hij zegt, mijn duim was gebroken. Ik dacht, jeetje, het maakt ook niet uit wat je bidt. Als je onder de zalving bent. Ik bedoel, je zegt dat iemand van borstkanker is genezen. En het is ook gewoon zo. Je bidt voor passie en gebroken duim wordt genezen. Nou, waarom zeg ik dit? Relax, baby. Weet je wel? Soms denk je dat je hebt van die mensen die zeggen, ik geloof. Ja. Zo werkt dat niet, joh. Je moet gewoon dicht bij het hart van God zijn. En in de liefde van God bidden voor mensen. En wie je ook bent vanavond, God wil jou de zalving van de Heilige Geest geven.